Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Top. Kopjes op. Ik moet om 7 uur vandoor, schatje.
Nou, okay. Dat gaan we zeker redden.
Let's go. Let's go. Nobody listens to techno.
Even... Oké.
Okay. Okay. Ken jij je klassiekers?
Ja, ja.
We zijn er weer, lieve mensen. Boeken FM, gezellig dat je luistert. En vooraf alvast even een kleine mededeling, want jullie hadden hier natuurlijk weer de zoetgevoelige stem van Bob verwacht. Maar Bob ligt er een klein beetje af, dus we hebben hem lekker thuis onder de wol gedaan met een kruikje en teddybeer en de Best of Monty Python. Dus er ligt helemaal zijn Oxanax is erbij gedaan. En we hebben vandaag weer als Bob-verlossing hebben we Merel.
Merel, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boeken FM, de literatuurpodcast van uitgeverij Das Mag en De Groene Amsterdammer. Vandaag gaan we het hebben over het onlangs verschenen werk Het Wolkenpaviljoen van Jannie Regnerus. En Jannie die heeft ons een mailtje gestuurd waarin ze aangaf dat ik haar achternaam in de vorige aflevering verkeerd heb uitgesproken. Waarvoor nogmaals excuses Jannie. Het is dus Regnerus in plaats van Regnerus.
Zullen we gewoon maar Jannie noemen dan?
Jannie lijkt me ook
jongens,
leuk.
Jongens, kom op.
Ik praat vandaag over het Wolkenpaviljoen met dichter en literair columnist Ellen Dekwiets.
Ja.
Hallo Ellen.
Hi, Moppie.
En schrijver en adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer Joost de Vries.
Hey Merel.
Hoi jongens. Straks meer over het boek. Nu even wat anders.
Oh, wat?
Oh,
huh? Hmm? Huh? Hmm? Sander Kollaert. Hij heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen.
Ja, ja.
En ik heb vandaag de online uitreiking teruggekeken. En ik vond het heerlijk hoe ongemakkelijk het allemaal was.
Oh mijn god, dat was toch ongemakkelijk.
Zo via het videobellen en de verbindingen en zo. Hebben jullie ook gekeken en wat vonden jullie ervan?
Nee, ik heb niet gekeken. Want ik geloofde het allemaal wel. Ik kon die avond het zelf niet live zien. En toen ik zag wat de uitslag was, dacht ik, nee, ja, we hadden hem deels voorspeld. Ik dacht ook, ja, ik vind het gewoon kut met Peren voor Manon Uphoff. Die had moeten winnen, Boek van het Leven. En ik hoorde dat het echt gewoon een Mr. Bean film was, hoe die hele uitreiking in zijn werk ging. Ik heb helemaal niks gemist. Maar vertel eens even mensen, er was iets met dat dus vervangend juryvoorzitter de titel van het winnende boek niet kon uitspreken.
Ja, dat was een pijnlijk momentje.
Oei,
ja, dat
was pijnlijk, dus pijnlijk iemand momentje. Met Wernicke afasie kan dus wel bepalen of iets literatuur is, maar helaas niet communiceren.
Ja, ik weet niet meer hoe ze het was boven de houding van de Volkskrant.
Een dag uit het leven van een hond of zo, zei ja, ze. Ze zei een dag uit het leven
mis.
Van en toen het leven van een hond.
Want eigenlijk zo Jonica Smeets was de juryvoorzitter, maar die was op het laatste moment afgehaakt.
Wat? Konden ze niet op haar rekenen?
Ja, nee, die was ziek naar huis of zo, iets dergelijks.
Iets dus met toen... privéomstandigheden
jeetje.
En succes en sterkte en zo.
Oh jeetje, arme Jonica.
Maar ik vond het wel erg leuk dat Kollaert zijn hond had meegenomen en die een feestmuts had opgezet. En kaasblokjes met vlaggetjes erin had op tafel gezet.
Ja, maar ik vond het ook heel leuk dat hij later wel gewoon helemaal vol schoot. En dat het niet alleen maar...
Schoot hij vol?
Hij schoot vol, ja.
Echt?
Toen hij werd geïnterviewd.
Oh, dat
ja,
heb ik helemaal gemist.
Nee, het was aan het einde van Nieuwsuur.
Oh.
En dat vond ik wel heel lief. Dat het niet alleen een spelletje voor hem was met iets waar hij zijn hond op zette. Het probleem is natuurlijk dat het moet heerlijk voor hem zijn geweest. Alleen de volgende dag was iedereen wel... op de socials behoorlijk
woedend.
Boos dat het niet op hem was. En dat het vooral ook dat het weer een man was van die prijs.
Ja, weer een man. Hij is in totaal nu door 2 of 3 vrouwen
gewonnen.
Oh, nou, dan valt het reuze mee op 300 jaar. Dat is helemaal niet zo erg. weet je wat ik echt... Ik vond gewoon nogmaals zo sneu voor Manon Uphoff. En weet je, jullie zeiden ook net tegen elkaar... Als je al een jaar lang gedoodverfd winnaar bent... en je boek staat in de eindejaarslijstjes... dan sta je... Zeg het nou net, Joost? Ik luister nooit zo goed. Met 1-0 achter.
Ja, in feite wel, ja. Dat is natuurlijk... En je snapt ook wel... Kijk, ik twijfel niet aan... Wij hier met z'n drieën waren ook allemaal weg van het boek van Sanne Kollaert. Hmm. En vonden het gewoon heel
niet,
sterk.
Ik heb het nog niet gelezen.
Oh, je hebt het nog niet gelezen. Nou, Merel en dus, ik waren in ieder geval wel echt fan.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, voor mij was Sanne Kollaert echt een geweldig boek. Maar Uphoff was voor mij een meesterwerk.
Ja.
En helemaal zo'n boek, ik bedoel, je weet waar het over gaat. Dat is het boek dat ze één keer in haar leven kan schrijven. Dat heeft ze nu gedaan. En dan had ik haar voor dit boek wel echt de Libris gegund. Maar ja.
Oké, jongens.
Onrecht dus.
Tijd voor iets anders. Het Wolkenpaviljoen van Jannie Regnerus.
Maar heeft Jannie jou persoonlijk gemaild? Ik ben gemaild door de uitgever. Gewoon
echt?
Van,
nee, ze heeft me persoonlijk naar boekfm@dasmag.nl.
Hoe sprak je het uit dan? Als Regnerus.
Regnerus.
Oh, dat klinkt wel lekker als Scandinavisch of zo. Ragnarok. Regnerus.
Oh, dat klinkt inderdaad. Ja. Maar, je hebt een ezelsbruggetje, hè? Want ze heeft dus dan zowel ja als nee in haar stem zitten.
Ja. Ah. Oh, lekker. Ja, sterk. Ja.
Dus dat vergeten we nooit meer. Jannie Regnerus, het Wolkenpaviljoen. Wie ben je, wat doe je daar en wat er is er aan de hand in dit boek?
Ja, Ellen, vertel eens.
Nou, het is eigenlijk, als je het heel goed zou samenvatten wat ik dus nu ga doen, is de midlife crisis opgebouwd in verschillende miniaturen. Het is een dun boek. Centraal staat de architect Luut, die na een huwelijk van 10 jaar gaat scheiden van de levendige Chris. En eigenlijk in een soort van midlife crisis terechtkomt. Hij betreurt het heel erg dat hij dus nu alleen moet leven. Dat hij geen idee meer heeft wat zijn huis is. Dat zijn dochter Tessel, een meisje van, ik gok hoe oud zal ze zijn. Jaar of 10 of zoiets.
Ja, misschien wel jonger.
Misschien 9. Nog wel iets jonger. Opeens tussen 2 huizen moet laveren. Kortom, het is echt een beetje een tranendal. En het is, om het zo te zeggen, het is heel... fijn geschreven, met een heel fijn penseel. Het is eigenlijk een boek, daar moest ik aan denken, wat een vertakking toont. Ik weet niet of jullie het wel eens hebben gehad, maar als een lange relatie uitgaat, dat je opeens gaat kijken van wie was ik voor deze relatie? En dan ga je terug naar wie je toen was. En dan kijk je eigenlijk naar het kruispunt waarop je je toen bevond. Wie je had kunnen worden als je met die persoon in zee ging, en wie je was geweest als je je eigen pad, of een ander pad dus,
dat is een beetje zo'n metafoor die vaak in terugkomt. Hè? Dat Luut eigenlijk een soort van terugverlangt naar het moment dat ze leven nog een... Ik bedoel, hij is architect, dus er komen heel veel huismetaforen in en stedenmetaforen.
Zeker,
heel veel.
En hij verlangt eigenlijk terug naar het moment dat het gewoon nog zijn leven nog een soort onbebouwde vlakte was. Waar alles mogelijk is. En dat is het nu opeens.
Dat er nog geen muren waren opgetrokken.
Nog geen muren, nee.
Ja. Ja, maar nu is het één grote bouwput geworden. En om zichzelf terug te vinden gaat hij naar een plek waar hij als jonge student architectuur ook al was. Hij gaat naar Japan, naar om precies te zijn de Issei Jingu Tempel. En voor degenen die niet weten wat dat is de tempelcomplex voor de Japanse zonnegodin Amaterasu. Ook de godin die als voormoeder bekend staat van het keizerlijk huis. En het bijzondere van die tempel is dat hij elke 20 jaar wordt afgebroken en met nieuw materieel weer helemaal wordt opgebouwd. Ik bedoel, het is natuurlijk niet klimaatneutraal, maar het is wel een prachtige filosofische gedachte dat eeuwenoude architectonische principes en houtsnijkunsten van generatie op generatie moeten worden overgegeven om telkens om de 20 jaar weer die tempel opnieuw uit de as te laten herrijzen.
Ja, klinkt...
Heb je mooi gezegd.
Dat zeg je heel mooi.
Het is een mooi idee. Het is niet goed voor, voor de natuur.
Nee.
En dat is natuurlijk meteen een van de eerste grote metaforen van dit boek. Want net zoals die tempel van Amaterasu moet hij ook zijn eigen tempel opnieuw gaan opbouwen. Moet hij weten, wat is mijn fundament? Waar liggen mijn drempels? Waarop wil ik uitkijken? En meer van dat soort metaforiek.
Ja, een andere metafoor die er heel erg in zit is de Sagrada Familia van Gaudi. De beroemde kerk, kathedraal, die ze al sinds het begin van de vorige eeuw aan het bouwen zijn. En die volgens mij nog 100 jaar nodig heeft voordat ze hem af hebben. En dan heeft Jannie Regnerus ook veel uitweiding. Of Luut, moet ik zeggen, het personage Luut. Heeft heel veel uitweidingen over hoe het eigenlijk kan dat je eindeloos aan iets werkt. Dat generaties aan zo'n kerk bouwen, architecten, bouwlieden, wetende dat ze het nooit af zullen hebben bij hun leven. Dus eigenlijk dat idee van je werkt aan iets en het gaat om het werk, niet om het resultaat. Het is nooit af. Ja. Wat volgens mij dan weer een metafoor is voor
Het leven.
Nou, het huwelijk op zijn minst. Of het gezinleven. Iets waar je eindeloos werk aan hebt. En wat nooit een soort van einddoel is.
Nee.
Maar je werkt eraan. En het gaat om... Je haalt die genoegdoening niet uit een... moment dat het af is. Maar uit je moet de genoegdoening halen uit het dagelijkse leven. Het werk dat je erin stopt. Daar moet je de voldoening uit halen.
Dus om het maar met Boeddha te zeggen... Er is geen weg naar happiness. Happiness is de weg. Om ja, het zo
dat,
te zeggen.
Ja, het gaat niet om de vruchten van de arbeid, maar het arbeid zelf.
Ja, en nou ja, dat leven van Luut, dat is natuurlijk een project wat ook maar niet ten einde komt. Daar is eigenlijk meer werk aan dan aan het gezicht van Gerard Joling. Ze blijven maar verbouwen. Het wordt maar weer strak getrokken ja, en hij blijft maar ongelukkig.
Ja.
En nu hebben we eigenlijk, kijk, een plot geschapen. Man wil weer zingeving, gaat naar Japan, gaat zichzelf daar zoeken, reflecteert op zowel zijn leven als zijn werk. Er komt ook nog, lieve luisteraar, heel veel eigenlijk theorie voorbij over hoe de hedendaagse architectuur een grote bron van ellende is. Er wordt met te veel goedkope materialen, er is te veel haast. Er is geen hart meer voor het kunstenaarsaspect van de architect. Maar we doen eigenlijk het boek in zekere zin tekort als we zeggen dat het een verhaal is, want dat is het niet. Het is niet plot gedreven. Het boek is eigenlijk, vind ik zelf, een hele reeks miniaturen, kleine hoofdstukjes met bespiegelingen over tijd, over vergankelijkheid, over wat een gezin is en vooral wat thuis zijn.
Ja, wat een huis is, wat wanneer je veilig opgesloten. Ik heb één keer een boek van Janne Regneers gelezen, Het Lam.
Ik ook, ja.
Dit is haar vierde boek.
Ja, vierde
Even
boek.
Even in de binnenvlak kijken. En Het Lam gaat ook over een gezin. En de moeder en de jonge zoon, hoop ik dat ik het goed zeg.
Jongetje,
die zijn,
jongetje krijgt kanker.
Ja, nee, dat wilde ik net zeggen.
Oh,
ze zijn in Gent en dan zien ze het Lam Gods van de gebroeders van Eyck. Het hele bekende doek. En dan hebben ze het ieder over onschuld en sterfelijkheid. En vervolgens krijgt het jongetje leukemie, geloof ik.
Ja.
En dan keert die vrouw meerdere keer terug naar het doek om... Ja, en dan wordt dat doek eigenlijk, of het lam wordt eigenlijk een soort van symbool voor het leven in de dop. Jeugd die sneuvelt, maar ook jeugd die weer erbovenop komt, kan genezen. Dus eigenlijk maakt zij van dat schilderij een enorm symbool.
Ja.
En ik denk dat heel veel zegt over hoe Jannie Regneres werkt. Het zijn echt symbool op symbool op symbool.
Ja.
En ze is van huis uit ook beeldend kunstenaar. En zo voelt het bijna aan alsof ze niet zozeer een verhaal wilde vertellen, als meer een hele zooi...
Inkijkjes.
Ja, nou ja, inkijkjes of meer beelden. Alsof ze eigenlijk een soort van schilderijen van taal maakten. En die vullen elkaar aan en reflecteren elkaar. Dus ik ben het helemaal met je eens. Het is niet echt een boek met een narratieve kracht.
Nee. Nee, en ook geen kracht qua personages. Want die zijn om het... Het klinkt echt onvriendelijker dan ik het bedoel. Die zijn van bordkarton. Ik heb het idee dat zowel personages als handeling hier een beetje zijn opgeofferd door ruimte te geven voor metaforen. Dat ze gewoon een aanleiding vormen voor bespiegelingen in het algemeen en in specifio over, over wat je eigenlijk kan doen wanneer je de bouwkunst neemt als metafoor voor het menselijk leven en het verloop van tijd daarbinnen. En ik kom zo op je hoofd. Wat ik op een gegeven moment in een kantlijn schreef was: het zou heel makkelijk zijn om een heel mooi essay te schrijven aan de hand van dit boek, waarin je reflecteert op ruimtelijkheid, op kunst. Er zit heel veel symboliek in. Je kan er allemaal kanten mee op. Het is ideaal om dit met een mondeling Nederlands op je lijst te hebben, want je kan er heel erg over doorlullen. Maar op een zeker moment kreeg ik het gevoel dat ik ook iets leegs aan het lezen was, Joost.
Nou, om daar een voorbeeld van te geven, ik zal een stukje voorlezen. Ik lees nu een heel hoofdstuk voor. Schrik niet, want het zijn maar twee pagina's.
Het is een heel dun boek, lieve luisteraars.
Alle hoofdstukken zijn twee
totaal
of drie pagina's. In de eerste 20 jaar van zijn leven heeft Luut geen noemenswaardige schade toegebracht aan de levens van anderen. Al was dat geen verdienste. Zijn bestaan ontspon zich voornamelijk in de lengte. Hij werd langer en ouder en aan wie kon hij kwaad doen in die dun bevolkte vlakte met slechts een handvol figuranten. Zijn geweten was een grasland. Pas toen hij dorp voor stad verhuilde, begon een nieuw groeien en zijn leven schampte langs dat van anderen. Nu Luut 40 is en achterom kijkt, is zijn geweten bebouwd. Op de groene velden zijn bouwwerken verrezen en er is ook al verval. Luut heeft zijn falen ondergebracht in schimmige stegen, in krotten waarvan hij de ramen en deuren met planken gebarricadeerd heeft. Uitgerekend deze panden hebben zichzelf tot beschermd stadsgezicht verklaard. Ze weigeren hun grond af te staan. Het liefst zou hij ze met een sloopkogel neerhalen en de vrijgekomen kavels met koolzaad en papaver inzaaien. Luut heeft geleerd een gids in eigen stad te zijn. Hij heeft de toegang tot bepaalde straten met rood-wit lint versperd. Wanneer hij belangstellende rondleidt, voert hij hen langs de glorie en geluk. Deze resideren in grachtenpanden waarvan hij het schilderwerk in glanzende staat verkent. Verkeerd. Hij vertelt over de eerste steenlegging en richt zijn vingerwijzing naar de ornamenten boven de deur. Verre houdt hij hen van de bouwvallen. In één daarvan woont het kindersokje met een gat erin. Eerst kwam er nog een kerst die wit moest blijven, een verjaardag zonder tranen gevierd, maar uiteindelijk was er geen ontkomen meer aan. Het slechte nieuws moest aan Tessel worden verteld. Zij zat tussen hen in op het bed, twee kinderbenen bungelend over haar rand. Haar voetjes friemelden langs elkaar en uit het gat in haar linkersok stak een naakteentje. Het wipte gespannen op en neer. Toen Chris en hij geen woorden meer hadden, viel ook het teentje stil. Wat ik denk ik bedoel met leeg, waar jij het over had. Je krijgt dus anderhalve pagina, die één grote metafoor is, over het geweten van Luut. Zijn bestaan ontspon zich in de lengte, zijn geweten was een grasland. Nu is zijn geweten bebouwd. Op zich is dat een mooie metafoor. Maar die metafoor gaat heel lang door.
En ja, maar soms zit er ook echt wel goede metaforen tussen. Hoor.
Nee, maar het gaat me niet om dat een goede metafoor is. Want het is heel mooi opgeschreven en heel zorgvuldig. Alleen het punt is, je komt in het boek zo weinig van Luut te weten, dat hij heeft het over een geweten. En je denkt alleen maar, ja, maar wat heeft deze man op zijn kerfstok dan? Wat is er dan gebeurd in zijn leven? Je weet helemaal niks van zijn leven. Dus voor mij voelt de term geweten betekent in dit geval niks. Want je hebt helemaal geen zwarte bladzijdes van hem meegemaakt. Ook geen witte bladzijdes. Omdat hij als personage gewoon zo een blanco doek blijft. Dus het is een metafoor die nergens voor staat, wat mij betreft.
Oké, ja, ik vind het meer wat dat betreft een ideeënroman. En dan mag je best wel de inhoud van je personage opofferen als het is voor het grotere goed om een goed idee naar voren te brengen. Maar ik vind het af en toe, denk ik van ja, volgens mij, ik schreef op een gegeven moment ook in de kantlijn, het is ontzettend veel beeld, maar het is tegelijkertijd alleen maar tell en don't show.
Ja, ja, wat
en dat komt ook uit dit beeld hieruit naar voren, hoor.
Ja, maar dat is wat ik probeer te zeggen. Het is alsof er wordt het personage wordt beschreven, maar niet ingevuld. Er wordt een geweten. Je hebt een hele hoofdstuk over een geweten. Maar wat dat geweten dan precies behelst, wat erin zit.
Ja, en de emotionele aspecten. Er wordt wel gezegd, iedereen flink behaald van die scheiding. Maar mensen gaan gewoon maar door. En die... Want die Luut, als je het zo leest wat hij meemaakt, dat is echt een fikse existentiële crisis. Maar de ernst komt echt niet naar voren. Merel?
Nou, ik had wel een stuk waarvan ik echt het knap vond hoe ze zonder poespas in een dus weer kort stuk, omdat het dus korte stukken zijn, ja, dat klopt, vertelt hoe die relatie met Chris, dus zijn vrouw, eigenlijk zo snel de diepte in is gegaan en langzaam gebroken is. Zal ik ook voorlezen. Ze zijn dus net samen gaan wonen. Een groot herenhuis werd hun thuis. Het pand verkeerde in vervallen staat, maar Luut zat vol plannen. Dit was een kans om haar te laten zien waartoe hij in staat was. Hun kuiken werd geboren in een nest van gipsplaten en glaswol. Luut werkte hard en verdween ieder weekend en elk vrij uur achter een inpandige horizon, loste op in een wolk van stuk. Het gezinsleven verschraalde tot een estafette met stoffer en blik. Dat Chris de monumentale voordeur met een ophaalbrug begon te vergelijken, paste niet in zijn bouwplan. Steeds vaker vluchtte ze weg van de bouwplaats, naar iemand met wie ze haar gedachten kon delen. Luut had geen tijd om door te vragen. Op een ochtend brak Chris, net als de theepot die ze in zijn richting smeet. Achter zijn rug spatte het aardewerk tegen een pas gestukte muur uiteen, bruine vlekken en druipers tot op de plinten. Haar kin trilde hevig en in haar voorhoofd en wangen verschenen diepe lijnen. Haar gezicht leek op een gebarsten autoruit. Nog één verkeersdrempel en het zou in scherven uiteenvallen. Voor het zover was, draaide Chris zich om en wankelde naar de deur. Nog diezelfde middag overschilderde Luut haar wanhoop met dekkend wit en kocht een nieuwe theepot met een dessin van blauwe hartjes. Chris leegt zich te voegen. Haar klachten verstomden en het frontale zoeken naar contact boog af. Ze werd schuw en liet zich niet meer in de ogen kijken.
Ja, dat is heel erg mooi.
Ja, dat vond ik echt heel erg mooi.
Ja.
Maar het gaat inderdaad verder dan niet heel veel meer over die relatie en hoe het dan...
Ja, maar goed, dit is dus ook heel mooi. En je ziet dat ze gewoon heel zorgvuldig en heel beeldend en mooi schrijft. Maar hier is wel een handeling. En hier zie je een emotionele lading. Je ziet die man die gewoon helemaal verdwijnt. En misschien past het ook bij het boek, hoor. En die man die helemaal verdwijnt is in het idee van een huis en hoe een huis moet werken en hoe je het bouwt en noem maar op. Dat hij eigenlijk de bewoners van het huis niet meer ziet. Dus hier werkt zo'n metafoor heel mooi, omdat er die emotionele spanning in zit. En in die passage die ik net voorlas, daar mis je dat dan. Omdat het dan eigenlijk alleen maar gaat over een idee.
Ik had met dit boek heel erg het gevoel dat het qua beelden en metaforen hit or miss was. Dus of ik was echt achterover geslagen door de scherpte, door de emotionele lading die ze door een heel klein beeld naar voren... Ik zal eens even een paar voorbeelden, want ik heb een paar opgeschreven. Op een gegeven moment heeft ze het erover dat hun dochter door de scheiding tot een nomade tussen twee huizen is gemaakt. Nou, dat vind ik ontzettend sneu, maar mooi beeld. Ja. Dan heeft ze het over van, ja, ik kan niet dieper ingaan op de relatie tussen Luc en zijn vrouw, maar er zijn nog andere verhalen. Andere verhalen die gaan over een man en een vrouw en hun bed, waarin steeds meer dekens nodig zijn om warm te blijven. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi. En het zit ook in hele mooie, fijne observaties op het allerkleinste niveau. Op een gegeven moment loopt Luc over strand en dan komt er zo'n strandbal tegen hem aan, die hem als een poes kopjes blijft geven. Het is af en toe zelfs nog is het weergaloos. Ik ga ook even een passage voorlezen.
Ja, kom maar op.
En daarna kom ik weer met de mitsen en de maren. Op een zeker moment is er dus een paasvuur. En als tukker hou ik daar gewoon heel erg van. En ik heb het heel vaak misgegaan als mensen het proberen te beschrijven. Maar dit is dus spot on. Komt-ie, jongens. Op paasavond steekt de dominee met een paar zwaluwlucifers de hens erin. Met erin bedoelen we natuurlijk het paasvuur. De dorpelingen staan in een kring rond de bult, de jeugd vooraan. Bescheiden likken gele vlammen aan het hout, maar vooralsnog blijft het bij een smeulend brandje. Even lijkt het vuur zelfs te doven, maar langzaam kleuren de takken rood en vreet de hitte zich een weg naar binnen. Zodra de vlammen elkaar in het midden tegenkomen, kunnen ze nog maar één kant op, omhoog. Dat is het moment waarop al die kleine beetjes broeien tot één groot vuur oplaaien en de bult begint te knetteren. Grenen, den en beukenhout huilen ieder in een andere toonsoort. De uitslaande vlammen klinken als een strak wapperende vlag in stormwind. Lager in de bult klinkt het sissen van dennennaalden en het knappen van twijgjes. Steeds razender wordt het vuur, de tongen kleuren van oranje naar blauw. Nou, spot on, haarfijn qua stijl. En juist door dit soort hoogtepunten binnen dit boek, waarvan, ik heb ook het lam gelezen, het lam barst daarvan uit zijn voegen. Ja. Dat is echt fenomenaal. Wordt afgewisseld door sommige dingen die ik echt tenenkrommend vond. Zoals bombastische one-liners. Ik noem maar even een paar. Voor de allergrootste dingen in het leven kan je niet oefenen. Ik denk, ja mensen, hallo, dat zou je in een gedicht van Lars van der Werf tegen kunnen komen. Dat mag echt niet.
Of zo dat Badr Hari, mijn andere favoriete Nederlandse proza schrijver, een keer zei van, voor op school krijg je eerst een les en dan een tentamen. Maar in het echte leven krijg je eerst een tentamen en dan pas de les.
Ja, dat is ook iets waar je migraine-remmers voor nodig hebt om te verwerken. Ja.
Maar wat vind je er dan zo storend aan?
Ik vind dat het zo
voorspelbaar is.
Ik vind het groot. Ik vind het voor de hand liggend. Ik vind het af en toe ook dat ik denk van, wat is het voor grootspraak? Wat probeer je nou te zeggen? Zoals hier bijvoorbeeld een regel. De ruimte heeft zich in Luut genesteld en vermomd als onbestemdheid reist ze in zijn volwassen leven met hem mee.
Ja.
Ja, waarom nestelen? Nou, ja, vermomd onbestemdheid? Nee, maar mag ik even door? Ik vind het af en toe ontzettend omslachtig. Hoe noem je dat, geformuleerd. En af en toe zit er ook een soort zweverigheid in, waar ik gewoon, zelfs bij poëzie, want ik heb het af en toe ook gelezen, ik heb het twee keer gelezen. Eén keer gewoon, je bent met een anderhalf uur de boeken heen. En daarna heb ik het over 5 avonden verdeeld. Ik denk van, misschien ligt het aan mij. Ik moet dat ik de stukjes geconcentreerd toppen moet nemen. Ja. Weet je wel, dat gewoon drift is. En dat je gewoon telkens een heel klein beetje. En zelfs toen zaten er dingen in
Zoals dit, het eerste hoge kreetje vervult hem met een vreemd diep geluk. Ik denk, ja, vreemd diep geluk, ga je verder
van
niet op in.
Value.
Ja, weet je wel, is het happiness? Is of zo,
ja,
zo?
Snap ik wel. Of ik ook wel, in haar, Drenthe, met ja, Geersalu.
Maar ik vind dan de formulering van een vreemd diep geluk, vind ik echt super gratuit. Kom op zeg, wees dan nauwkeuriger. Of hier, haar kinderziel is niet langer een licht transparant huis. Echt mensen, kom op, dit is niet Khalil Gibran, dit is Nederlandse literatuur. En ja, af en toe, mag ik...
Ga lekker.
Het is meer... Af en toe vind ik het veel meer observatie dan verhaal. Dat stoort me. En het doet me ook denken wat op een gegeven moment het revisorproza heel erg werd verweten. Dat je kroonluchters krijgt. Mooie beelden, grappige ideeën. Maar het zijn kroonluchters die niet branden. Want uiteindelijk gebeurt er verder helemaal niks. En lijkt het iets om een leegte te vermommen. En dat in combinatie met het feit dat er geen humor in dit boek zit. Of misschien heb ik wat gemist qua grappen. Ja, dat maakt het voor mij echt heel erg zwaar. En
ik wil ook nog één negatief ding zeggen, maar daarna iets heel positiefs.
Ja, juist, ik ben nog steeds niet klaar. Maar,
oh,
maar
weet je wat,
doe maar even als pallet cleanser eerst eventjes negatief, ja,
maar
en positief.
Ik ben een witte man, dus ik vind het heel moeilijk als ik gewoon op een podium zit en ik kan heel lang niks zeggen. Dat
ja, ik snap dat. Oké, okay, nee, bijvoorbeeld, knip het er maar uit.
Kijk, bijvoorbeeld... Ja. bijvoorbeeld
mute him.
Ieder nieuwsgeboren dorpkind wordt als een vers geplukte veldbloem tussen de bladzijden van de Bijbel te droog gelegd. Het gewicht van woorden en waarden persen de vitale sappen uit het vlees. Zo drogen de mensen samen op tot een groot droogboeket zonder onderscheid van kleur of geur. Dan denk ik, die Alinea, wat je eigenlijk de auteur verwijt, en dat klinkt heel gemeen, is dat ze misschien net iets te blij is met haar eigen vondsten soms. Ik vind die eerste zin, ieder nieuwgeboren dorpskind wordt als een vers geplukte veldbloem tussen de bladzijden van de Bijbel te drooglegd, vind ik een hele mooie zin.
Vind ik heel mooi.
Maar dan gaat ze dus door op die metafoor, het gewicht van de woorden. En ik bedoel, dat zit eigenlijk allemaal al in die eerste zin. Dus ze heeft een heel mooi beeld. En volgens... Ja, verlekkert ze zich te veel aan dat ene beeld? Een beetje voor mijn gevoel.
Ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, Joost. Je kan zeggen, er zit geen rem op. En dan kan je je afvragen of dat in dienst is van het werk.
Ik weet niet. Een redacteur zei een keer tegen mij, en soms heb je als van die zei van, je zit niet te lekker te schrijven. Hij zei van, ik zie je gewoon zitten en je hebt een leuke zin. Dan denk je, oh, nog een beetje een krulletje eraan, een dingetje. En dan ben je te veel gewoon met je eigen plezier bezig of zo. En voor mij had ik daar heel veel aan dat iemand dat een keer tegen me zei. En zo kwam dit voor mij ook een beetje over. Ik denk van, goh, soms is het... Ja, wordt het te veel de goede vondsten nog eens 3 keer onderstreept.
Ik ben nou met iets heel moois aan het lezen. Dat is Rumoer van Floriette Dijkstra. Heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, wel Floriette Dijkstra.
Daar heeft het op een gegeven moment over dat een kunstwerk pas... Dat echt de kunst van kunst is dat je moet weten wanneer je stopt. En dat een goed kunstwerk onaf is. En af en toe heb ik het gevoel dat het... Nou ja, kijk, die metaforen ontsporen op een gegeven moment dacht ik van... Weet je... Toen ik het had gelezen, dacht ik van misschien dient het een doel. Dus toen ben ik het nog een keer gaan lezen. Maar ik kon geen enkele reden bedenken waarom het een doel zou dienen. Kijk, bij Manon Uphoff bijvoorbeeld, daar zijn al die metaforen en taalgebruik om maar iets te overstemmen wat je niet in taal kan gieten. Ja. Bij een boek waar ik af en toe ook qua metaforen leegheid echt aan moest denken, is Extremely Loud en Crabby Close van Jonathan Safran Foer. Mm-hmm. Waarin dat heeft hij op een gegeven moment van, oh, ik schreef muzieknoten op mijn lichaam en ik ging onder de douche staan en de muziek spoelde van mijn lichaam af door de riolering. En ik dacht van, weet je wel, rustig aan, tijger. Maar bij hem dacht je van, ja, maar dat jongetje is gewoon zo over zijn toeren. Natuurlijk gaat hij dat soort dingen de hele tijd zeggen. Ja. Die zoekt de duiding. En dat had ik hier echt totaal niet. En daar maak ik me boos om. En waarom ik me daar precies boos om, kom ik zo meteen op. Maar ik ga eerst iets vertellen over Zweedse poëzie.
Oh.
Of moeten we er eerst met vragen komen, Merel?
Kan ook.
Ik wil wel zo meteen dat ik ook nog de goede dingen kan zeggen. Want
ja, ik ga nog een paar hele goede dingen zeggen.
Ik ga nog een paar echt positieve dingen zeggen. Ja. Dat hopen we dat Jannie nu niet al afgehaakt is met luisteren.
Nee, Jannie, je bent een baas en je schrijft iedereen echt...
Maar de eerste vragen.
Je schrijft iedereen naar huis, maar daarom zijn we woedend. Eerste vragen.
Ik ben niet woedend hoor, Jannie. Rustig maar. Vraag 1. Ja, dag Bob. Nou ja, hallo. Namens Bob, Ellen en Joost. Allereerst bedankt voor de mooie podcast. Ik luister altijd met heel veel plezier. Over plezier gesproken. Dat er zoiets als leesplezier bestaat, zal niemand ontkennen. Zeker jullie niet. Maar het is vaak onduidelijk wat dit precies betekent.
Houdt dat in dat de activiteit zelf plezierig moet zijn en je het boek in kwestie eigenlijk niet neer kunt leggen? Of kan je ook plezier halen uit moeilijk leesbare boeken, waarbij je jezelf soms moet dwingen om het te lezen? Zo was het lezen van The Unconsoled van Kazuo Ishiguro voor mij soms echt even een kwestie van doorbijten, maar vond ik het desondanks, of juist daardoor, vraagteken, een fantastisch boek. Hoe kijken jullie naar leesplezier en leesbaarheid en wat zijn jullie favoriete moeilijke of taaie boeken? Groeten, Lars.
Ja, leesplezier is ook leerplezier. Dus als je door een taai boek heen wurmt, maar je hebt daarna echt het idee dat je wat hebt opgestoken en je bent verder gekomen, dan ben je toch gewoon super blij, nietwaar, lieve mensen? Ja, weet je, Lars, er zijn wat dat betreft ook gewoon twee soorten boeken. Ik bedoel, ik lees af en toe, ook omdat ik veel lesgeef op middelbare scholen, die young adults die al die kids lezen. Daar heb ik ontzettend veel schrik in. Ik bedoel, alleen al als ik kijk naar boeken van John Green en The Hunger Games, het eerste deel is echt best wel goed geschreven. En dan heb je de lol van dat je even tijdelijk verslaafd bent aan een verhaal. Dat je het dus niet weg kan leggen. En dat je ook... Ik heb wel eens voor boeken... Hebben jullie het wel eens gehad dat je thuis bent gebleven van het uitgaan? Of dat je iets leuks afzei?
Ja, überhaupt gewoon.
Ja, maar je bent een beetje een kluisenaar. Je zit in het spectrum, Merel. Maar heb je het ook wel eens gehad? Ik heb het wel eens gehad met boeken van Anne Rice. Weet je, Amerikaanse horrorschrijfster. Jullie kennen haar van Interview with the Vampire. Deel 3 uit die reeks, Name of the Devil. Dat doet ze eigenlijk de golle komedie, maar dan met een vampier. Which is fabulous. En ik kon gewoon niet stoppen. Ik was toen 18 jaar in de bloei van mijn kunnen, mijn looks en mijn vruchtbaarheid. Ik ben gewoon zaterdagavond thuis gebleven.
Ik weet nog wel een keer, dat was denk ik bij niet de laatste, maar de ene laatste Harry Potter. Maar dan vraag ik wel hoe oud ik ben inmiddels. Dat ik thuis kwam en dat ik best dronken was. En dat ik dacht van...
Dat heb je verteld bij een eerdere aflevering.
Ik moet nu wachten totdat ik nuchter ben. Dat ik echt zo op de bank zat te wachten totdat ik weer nuchter was.
Koffie en coke nemen.
Zodat ik gewoon weer Harry Potter kon lezen, inderdaad. Maar dat is natuurlijk een van de leukste, de leukste momenten. Is niet alleen het lezen zelf, maar dat je dan gewoon denkt van... Yes, over 2 uur ben ik thuis en dan mag ik weer het boek lezen.
Ja, dat
inderdaad.
Is zo geil.
En het grappige is natuurlijk dat het plezier van lezen is deels... Heeft dat met een schrijver te maken, maar vooral met jou als lezer. En jij moet dat boek tot je nemen en al die zinnen moet jij in je hoofd omzetten tot beelden. En dus het is ook een plezier dat je over jezelf afroept. En soms heb je boeken die het helemaal precies voor je uitspellen en hoef je amper over na te denken. Ik heb het altijd gewoon heel fijn gevonden om in boeken te lezen die ik niet meteen snapte en dat je bij wijze van spreken dingen moest gaan googlen. Ja. Dat je dan zo langzaam het een beetje allemaal voor je...
Kan je voorbeelden noemen?
Ja, ik ben bang dat ik dan al zoveel voorbeelden heb genoemd. Maar ik bedoel, dat is voor mij zo'n ultieme leeservaring. Ik denk dat iedereen als kind of opgroeiende bepaalde leeservaringen had. En ik had inderdaad met Summer Rush, die Ground Beneath Her Feet, dat ik echt gewoon...
alle verwijzingen.
Al die verwijzingen, dat ik het jaren later pas las en toen gewoon veel meer dingen snapt. Ik weet nog dat ik De Slinger van Foucault las van Umberto Eco. Ik heb dat boek nog. En er zit gewoon zo'n twee affiches in met alle woorden die ik moest opzoeken in het woordenboek, omdat ik die gewoon niet kende.
Heb jij ook Edel Eschebach gelezen? Ik was toen 17 of zo. Ik heb echt alles onderstreept in mijn grote winkel Prins als
ik
kloppen.
Ja, ik ook.
Alles
ik snapte niks gewoon.
Dat was nog voor internet, mensen.
Ja, nee, dat je echt gewoon ik moet wel zeggen dat ik nu doorheen de helft van die woorden wist ik nu ook niet meer hoor, die Umberto Eco gebruikt. Ik bedoel, hij deed er ook wel echt om. Ik bedoel, kijk, we hebben nu heel vaak zo debat over wat moet je om ontlezing tegen te gaan, wat moet je middelbare scholieren geven. En sommige mensen zeggen dus altijd van ja, geef ze juist boeken die aansluiten bij hun leven en dat ze zich kunnen identificeren met de personages. En ik zelf had altijd dat ik het geweldig vond om juist over mensen te lezen. Ik bedoel, ik groeide op in Heerhugowaard. Ik bedoel, het laatste wat je wil lezen is een boek over mensen in Heerhugowaard. Dus ik vond het heerlijk om juist om over dingen en plekken te lezen waar ik geen kennis van had en wat gewoon helemaal nieuw voor me was. Echt het gevoel dat je door literatuur zo'n nieuwe wereld tot je krijgt. En jij, Merel?
Sorry. Nou ja, ik heb als ik een boek echt heel fijn vind, dat ik soms zelf zoiets heb van eigenlijk wil ik nu niet verder lezen, want dan is het alweer bijna uit. Dat je dan een soort van weg gaat leggen en dan toch weer weg. En dan, ja.
Kan je
dat
een voorbeeld
is voor
geven?
Het Wolkenpaviljoen.
Echt waar?
Ja.
Ah, okay. Oh.
Hoor je dat, Jannie? Okay. Maar dat was bij mij ook echt omdat... Na elk stukje had ik zo'n gevoel van... Oké, ik doe er nu nog 2 of 3 en dan leg ik het weer weg en dan ga ik er even over nadenken. En dan weer...
En maar zo'n boek is het wel.
Het was heel
inderdaad.
Fijn
ik
lezen.
Ik heb het in één keer gewoon een paar uur gelezen.
Ja.
Je kan het bijna in één zitting lezen. Maar alle hoofdstukjes...
Maar trouwens jongens, is het niet meer een novelle dit?
Ja, wat maakt het uit?
Kunnen we... Is de, nou ja, misschien dat... dan de verwachtingen anders zijn als je het een roman noemt.
Ja, maar we hebben het nu over de vraag van Lars, hè?
Ja, ja, tuurlijk.
Ja, oké, okay, maar dus, we mogen maakt het uit eigenlijk of het een roman of een novelle is?
Nou, weet je, of het zelfs non-fictie is, want ik ben dus nu ook bezig met een boek Cannibalen en Koningen van Thomas Harris, wat gaat over cannibalisme, Azteken, pacifisme en de positie van de vrouw. Heerlijk!
Wow.
En ik kan het aan de ene kant niet wegleggen, maar soms ben ik ook, want ik ben natuurlijk geen antropoloog en dit is een antropologisch boek, dat ik af en toe gewoon echt even achterover moet leunen om het even allemaal te beseffen. Maar ik heb er zoveel lol, want weet je, het is wat ik dus net ook zei, leesplezier staat soms ook gelijk aan leerplezier. En ik heb soms met bepaalde boeken dat ik heel moeilijk vond om doorheen te komen, maar dat ik achteraf zo blij ben dat ik het heb gelezen. Ik bedoel, dat met sommige boeken, zoals bijvoorbeeld het werk, dat is meer filosofisch, maar hij schrijft in dialoog voor het werk van de Franse filosoof Maurice Blanchot. Dat vind ik echt geweldig, maar je leest gemiddeld nou, 10, 15 pagina's per uur. Omdat het echt zo ingedikt is. En hetzelfde is van Paul Ricoeur. Ken je dat, Joost? Ja, ja. Form and Time and Narrative. Nou, dat is echt fantastisch. Maar na 10 pagina's per uur lig je echt soort met een gedeukte frontaallop naast je bank. Maar ja, echt moeilijke romans. Ik heb het natuurlijk allemaal snobben, hè, lieve luisteraar. Snobs, oeps. Dus we gaan ook niet zeggen dat we een boek heel moeilijk vonden.
Ja, ik wel.
Ja?
Het is wel... even kijken hoor. In 2000... Ik keek vandaag in dat boek. Het desbetreffende boek. En daar had iemand een opdrachtje ingeschreven voor mij. Heel lief.
Ja, en heb randjes overal.
En heel veel hartjes en zo. En eerste regel. Dit boek is heel mooi. En dat ben jij ook. Dus daarom komt het goed
loop
uit.
Loop je nou Joost de Vriese Merel? Really?
Anyway.
Dat is wel wat ik in alle boeken die ik signeer schrijf. Altijd. Dit boek is heel mooi. Net als jij.
Nou... Bij deze
nog steeds
tip voor Joost.
I like that, oké. Okay.
En dat was Zen en de kunst van het motoronderhoud.
Oh ja. Yeah.
Hebben jullie dat gelezen?
Yes, like, ja.
Van Robert M. Peersig, yes. Als ik het misschien
het
goed uitspreek.
Het meest geweigerde boek ooit bij uitgeverij. Het is precies gezegd 144 keer heeft hij een nee op het manuscript gehad.
Wow, wat goed dat je, wat leuk dat jij dat weet.
Ja,
yeah, trivia.
Ja, trivia.
Nice.
Trivia.
Ja, uitgegeven in 1974 en dat is dus eigenlijk een filosofische verhandeling opgelost in een roman. Heel kort, het is een reis door Amerika op de motor van Minnesota naar Californië. En wordt gereisd op een motor door de verteller en zoon Chris. En dat reisverhaal is verweven met filosofische ideeën van de verteller. En bepaalde vragen over het leven die hij oproept.
Ja, en de vraag wat kwaliteit is. Hoe iets goed is.
Ja.
En hoe de westerse mens naar voorwerpen kijkt en mechanica. Mm-hmm. Waar de oosterse mens hem nog wat over kan leren.
Ja, vandaar dus het motoronderhoud.
Maar dat
ja.
vond je pittig. Ik kan me indenken.
Ja, vond ik soms best wel pittig. Omdat ik heel erg genoot van het reisgedeelte. Maar de persoon die dit aan mij gaf was volgens mij een master filosofie of zo. Dus voor hem was het allemaal prima te doen. Maar voor mij was het wat ingewikkelder. Maar dat deed dus niet onder aan de leeservaring.
Ik heb het boek wat bij mij naar binnen schiet als ik erover nadenk is Drijfzand koloniseren van A.V.H. van der Heijden. Dat is, A.V.H. had natuurlijk heel lang die tandloze tijd cyclus. Dat bestond uit, weet ik het, 10 delen inmiddels. En toen begon hij aan een nieuwe serie, de Homo Duplex cyclus. En een van de eerste boeken die daarin zat was een, ja, dat boek bestaat uit alleen maar dialogen. Alleen die personages waren gewoon nog niet bekend. Ik bedoel, AFTH had ze waarschijnlijk allemaal in zijn hoofd. Maar als lezer had ik gewoon geen idee wie nu waar over aan het praten was. Dat je het wel gewoon 100 bladzijden lang volhoudt. En dat je af en toe denkt, oh wacht, dit is dezelfde persoon als 30 bladzijden geleden. Maar daar hield de herkenning ook wel op. Dus ja, soms heb je dat het gewoon allemaal net even te...
Maar je had wel lol in het lezen.
Ja, ik had wel lol, inderdaad. Yeah. Ik had wel een soort van verbaasd. En bijvoorbeeld Nightboat to Tanger van Kevin Barry, zo'n Ierse schrijver. Dat is zo'n boek dat echt overal de afgelopen half jaar, zeker in de Amerikaanse media, want het is voor mij nog niet vertaald, overal echt huizenhoog de wolken ingeprezen. Echt geweldig, echt in de categorie van Beckett, weet je wel, zo goed.
Ja.
Yeah. En dus ik had hele hoge verwachtingen. Het ging lezen en het zijn dan alleen maar een soort van hele korte zinnen, dialoog en handeling door elkaar heen. Alles met witregels. zonder aanhalingstekens. Dat je echt in elke zin kan het helemaal veranderen. Dat je zo goed moet opletten dat je er af en toe ook gewoon helemaal... dat je niet meer weet wie nu wat zegt en wat doet. En dat je eigenlijk meer een toneelstuk leest dan een roman. En dan weet ik zo van, oh, dit is heel goed. En het gaat over twee boeven, twee oude Ierse criminelen... die op het punt staan de dochter van een van de criminelen op te halen... die zelf ook weer in die criminaliteit zit. Op zich is het een heel spannend gegeven. En toch was ik de hele tijd de draad kwijt wat er nou... precies gebeurde en wie wat tegen elkaar zei.
En dit is dus een moeilijk boek vanwege het begrijpen van het verhaal.
Ja, inderdaad.
Hebben
ja.
jullie het ook wel eens gehad, want daar, ik ben nu met zo'n boek bezig... Dat je emotioneel dat het zoveel in je losmaakt... dat je soms niet verder kan lezen. Man. Ik ben nu bezig met een nieuwe roman van Jente Postuma. De titel is Waar ik liever niet aan denk. Oh, deed ik eventjes een Librisprijsje met die titel van Hals van een Foutje. En dat is zulke ingedikte taal. En het is zo'n zielig. Het gaat over een broer die uit het leven stapt. En het is zo mooi geschreven en zo zielig. Ik heb het nog niet uit. Maar ik kan soms ook niet verder lezen. Omdat ik word er echt depri van. Ik had dat ook op een gegeven moment met het eindstuk van... Is die weer? Everything is Illuminated. Van Dante Severn Foer. Met al die executies. Dat ik denk, ik kan dit niet aan. Heb je er wel eens gehad dat je emotioneel... dat je wel plezier hebt... Maar,
ja, zeker.
Op een automutilatieve manier.
Komt iets in je naar boven?
Ja?
Ja, nee, ja, nee, onlangs nog. Met Je bent jong en je rouwt wat.
Dat is, je hebt thuis liggen. Hoe is die?
Nou, het is gewoon, zeg maar...
Herkende je?
Heel herkenbaar.
Ja.
Echt dat ik dacht, wow, dat ik het ook echt... Dus voelde als een soort therapie om dat boek te lezen.
Ja, want
dat,
misschien handig voor de luisteraar. Je hebt je moeder afgelopen jaar...
Ja, afgelopen jaar heb ik mijn moeder verloren aan kanker. En nou ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke verschrikkelijk.
Dat is nogal wat, ja.
En dit boek gaat over... dat is geschreven door Lisanne van Sadelhoff. En zij heeft eigenlijk hetzelfde meegemaakt. En heeft daar een boek over geschreven.
Is het fictie of non-fictie?
Non-fictie. Ja, en dat... dat is nogal heftig. Okay. Alsof je eigenlijk gewoon therapie aan het doen bent. Dus dat moet ik af en toe even wegleggen. Maar aan de andere kant is het ook heel fijn om erover te lezen. Omdat het... Ja, het is herkenbaar. En je hebt het gevoel dat iemand je begrijpt.
Ja. Yeah.
Weet je wel? Het is, ja, dat is heel fijn, maar wel heftig.
Ja. Joost, heb jij zo'n boek?
Niet dat je er zeg maar zo emotioneel erover vallen wordt dat je niet verder kan lezen. Ik bedoel, ik heb wel gewoon de boeken waar je... Wel van die boeken die je naar elke bladzijde dichtslaat, omdat er zoveel te bedenken valt. Of tenminste om het persoonlijke gebied dan. Ik had bijvoorbeeld met Lichtjaren van James Salter. Dat het echt zo'n boek is waar je de hele tijd afvraagt van... ben ik eigenlijk wel goed met mijn leven bezig? En hoe werkt mijn relatie? Werkt die wel zoals die zou moeten werken? Of wat wil ik precies? En dat je wel echt zo'n boek is dat je gewoon... heel erg het boek ontstijgt ook.
Ja. Ik had het met Between the World and Me van Ta-Nehisi Coates...
Oh ja.
Over hoe het is om zwart te zijn in Amerika. Dat was op een gegeven moment dat ik het even niet aankon. Dat het zo zwaar was. Maar goed, we hebben nu een enorme...
Ja, uitweiding Lars. Allemaal
voor jou. Extra
alles
Lars.
Voor jou, Lars.
Volgende vraag. Heb ik trouwens niet zelf ingestuurd. Heeft wel als onderwerptitel Meer Merel.
Oh.
Hoi boekenliefhebbers. De titel zegt eigenlijk alles al.
Thanks. Was dit het?
Nee. Ik ben blij met Bob natuurlijk, maar toch mag er meer Merel? Vraagteken. Voor de vorm dan toch nog maar een vraag. En die vraag is trouwens niet een kleine vraag. Er zijn talloze lijstjes met de 10 of 50 of 100 beste romans aller tijden. Of die lijstjes zinvol zijn is een interessante discussie, maar toch ben ik stiekem erg benieuwd welke 5 boeken jullie... tussen haakjes, dus inclusief Merel... sowieso in zo'n lijst vinden horen.
Jeetje.
Zo, dat is even een vraag, hè?
So do you.
Bedankt voor alle heerlijke uren literatuurdiscussie. Bedankt voor Ellen. Gewoon bedankt. Twan, PS... krijgt Joost nog een vorm van straf voor zijn schaamteloze reclamemakerij in aflevering 11,
dat
seizoen 3.
Echt erg,
want
Joost.
Dat kan dus echt niet.
Iemand moest het doen. Jongens, iemand moest het gewoon doen.
We zitten hier in de smacht.
Ik neem gewoon de verantwoordelijkheid.
Posters van jou, Joost.
Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen.
Overal door de stad zien we die posters hangen.
Iemand moest
echt,
het doen.
Joost,
hoe heet dat boek ook weer, jongens?
Zat
er een katachtige in de titel? Ik weet het niet meer.
Oké, in ieder geval. Wie heeft deze vraag gesteld eigenlijk?
Twan. Hi, Twan, tussen aanhalingstekens, waarmee ik natuurlijk Merels vader bedoel. Gezellig dat je ook luistert.
Hey, pap.
Boeken die er sowieso in moeten, wat mij betreft, Middlemarch van George Eliot. Want grappig, want totaal vinger op de zere plek van de mens. Want vol compassie. Ander boek wat er totaal in moet is Vallen is als Vliegen. Hebben we het al eerder over gehad. Vul me even aan, jongens.
Ja.
Sproei even. De Ground Beneath Your Feet van Salman Rushdie. Over een uitzichtloze liefde en tegelijkertijd hoe de wereld groter en kleiner wordt wanneer je lief hebt. Midnight Children, over hoe kolonisatie en het emanciperen van een land weer allemaal problemen zich meebrengt. Jongens, vul even aan. Bekentenissen van een gemaskerde van Yukio Mishima, omdat het gaat over hoe het is om in de kast te zitten in Japan in een heel vervelend moment van de geschiedenis en tegelijkertijd een soort liefdesbetuiging is aan Sint Sebastian van de Katholieke Kerk. Okay. Ik bedoel maar, om die samen te vatten. Hallo, hoe gek ben je dan? Geweldig. Ga door.
The Heart is a Lonely Hunter. Hebben jullie die gelezen? Yeah. Carson McCullers.
Ja, mooi. Ja,
heel
ja.
mooi. Ja. Heel mooi. Over een dove man en zijn dove vriend. En die wonen samen en leven samen in Amerika in een fabriekstadje. En dan wordt de dove vriend gek. En die moet een soort gekkenhuis in. En dan gaat de andere dove man ergens anders wonen. En nou, het is echt een prachtig boek. Prachtig boek.
Moon Tiger van Penelope Lively, omdat dat gewoon het mooiste boek is waarin een vrouw terugkijkt op de hele 20e eeuw en bedenkt hoe het is om gewoon in de geschiedenis te leven en je verbonden te voelen met de geschiedenis. James Salter, om de reden wat ik net al zei, dat lichtjaren dat soort boek is waardoor je echt je eigen leven gaat overzien. Als geen ander het boek maakt het boek het dilemma zien tussen het genot van gebonden en genegenheid hebben en het geluk van vrij zijn. Mm.
Franny en Zoe van Salinger. Sowieso om hoe het is om een maker te zijn, maar ook wat je met je leven aan moet als je het gevoel hebt dat je beter bent dan de rest, wat iedereen waarschijnlijk heeft, toch?
Ja,
ik niet altijd.
De Patrick Melrose boeken van Edward St. Aubyn. Het zijn 5 delen, omdat er eigenlijk geen mooiere serie is te laten zien hoe je de fouten van je ouders elke keer op je eigen manier herhaalt als net even anders, maar toch een soort van achterliggende gedachte in een geweldig Engels humor, Engels taalgebruik.
Mrs. Dalloway, Virginia Woolf, een dag in het leven van een vrouw, weergaloos verteld, vol compassie en tegelijkertijd hardheid. Ja, weet je, dit is eigenlijk...
Hier moeten we gewoon een keer een podcast
hier
over maken.
Hier moeten we een top 2000 aflevering van maken in de laatste 10 dagen van dit jaar.
Eén lange opsomming.
Alleen maar
opsommen. Dat mensen het gewoon aan kunnen zetten om bij in slaap te vallen.
Trouwens ook Ta-Nehisi Coates, Between
maar
the World and I.
Misschien doen ze dat sowieso wel.
Fantastisch boek. Ja, iedereen valt sowieso in slaap. Bij de werking van Thema Sapam. Ja.
Gaan we terug? Grief is the thing with feathers.
Oh, nee.
Nee. Is dat ik het eigenlijk wel... We hadden net voor de pauze, zeg maar, voor de vragen... heel veel commentaar op een aantal dingen. Dat ik het wel... Ik moet dus wel zeggen dat ik het met heel veel bewondering heb gelezen. Omdat op een bepaalde manier dacht ik... Ja, wij kunnen er nu van alles van vinden. En ik kan me voorstellen dat zij daar helemaal boven staat. In de zin dat volgens mij heeft ze met dit boek... precies gedaan wat ze heeft willen doen. Het boek is op een bepaalde manier best wel hardcore... Het is echt iemand die een bepaalde poëtica heeft, gedacht heeft... ik ga niet dat narratief erin werken. Het gaat me niet om het verhaaltje. Het gaat me niet om de personages. Het gaat me puur om de taal en de beelden die ik daarmee oproep. En dat is het voor mij. Zo'n gevoel is het. Zo'n gevoel heb ik. Dat,
dus compromisloos.
Het is gewoon compromisloos. Heeft ze gewoon heel erg uitgevoerd wat ze heeft willen uitvoeren, denk ik.
Ja.
En daar heb ik altijd wel gewoon heel veel bewondering voor.
Ja, mee eens. Deed me ook heel erg denken aan, en die noemt ze ook vaak, Invisible Cities van Italo Calvino. Ja. Hebben jullie dat gelezen?
Ja.
Want dat is dus exact dezelfde vorm eigenlijk.
Ja.
Ik heb het nog even gecheckt, maar Calvino heeft 25 steden en dit zijn niet 25 stukjes. Ik dacht bijna van,
het zou wel mooi zijn
als het dezelfde is. Maar dat vond ik ook wel, daar heb ik ook van genoten.
Ja, het is een boek met uitgebeende taal. En tegelijkertijd, en dan kom ik eigenlijk tot de kern van mijn bezwaar en tegelijkertijd mijn bewondering voor dit boek. Dus Janja, als je met een kettingzaag klaar staat bij mijn huis, bedoel, kan je tegenwoordig ook makkelijk op internet vinden. Even wachten nog. Het is een metafore overkill zonder reden. Ik haal weer twee lukrake citaten aan. Ergens beschrijft ze de lucht. De wolken drijven als slagroomtoeven en op bonde zeilen over het land. Dan denk ik, nou, dat vind ik echt al veel te veel. Dan zie ik eerst een melkproduct en vervolgens een zeevaart. Dat vind ik storend. Vind ik ook imprecies, vind ik onprecies. En dan wordt ook nog aan toegevoegd hun schaduwen vloeien als inktvlekken. Nou, dat vind ik ontzettend cliché. En bovendien een schaduw als een inktvlek. Ja, dat heeft een heel andere kleursamenstelling. Verderop lees je dit. Op het schilderij staat een canvas grijsgroen herfstlicht. Alsof hij met een stofschaar een lap uit de lucht heeft geknipt. Mooi. Een vierkant blauw zou uit de winterhemel gesneden. Knippen en snijden is niet hetzelfde. En Lars Gustafsson, en zo komen we op de Zweedse
Poëzie. Oh ja, je ging nog over. Alle mensen zitten nu echt, die hangen al, zitten al vooruit te scrollen van wanneer heeft ze het nou over
wanneer?
Zweedse Poëzie?
Ik weet het, Zweedse Poëzie. Weet je, misschien moet je het ook gewoon even in de podcast aanmelding zetten. Zweedse Poëzie Zweedse vanaf poëzie, 20 minuten 53. Ja,
misschien moeten we daar gewoon een keer een hele aflevering over maken.
Flash forward. Doe maar een flash
heel
forward.
Seizoen.
Ja, dat vind ik een goed idee. Ja, ik ben ook al bezig met een soort tijdschrift. Weet je wel, de Zweedse als de Linda met de punten erachter. Anyway, de Zweedse dichter Lars Gustafsson sprak ik ooit eens, name drop, over metaforen. En hij zei, metaforen zijn leuk, maar als je er te veel gebruikt en er af en toe een verkeerde tussen zit, dan gaan ze aan inflatie onderhevig zijn. En dat is precies, echt precies mijn probleem met dit boek. Dit boek lezen is af en toe een totale tantaluskwelling. Want je ziet aan de goede beelden dat ze het kan. Soms blazen ze je echt van je sokken. En dan komt er soms weer zo'n cliché voorbij. Of dat ik denk, ja, jezus. Weet je wel, een metafoor die nog langer gerekt wordt dan de carrière van Patricia Paar. Dat je denkt, well, ja, het is eigenlijk om maar een metafoor te gebruiken. Alsof je bij de Chinees gaat eten. Je hebt een heel lekker stuk vis. En na twee hapjes stuit je op een graatje. En dan denk je, nou ja, oké, whatever. En twee hapjes verder stuit je weer op een graatje, waardoor het leesvertrouwen weggaat. Want je weet niet wanneer je weer op iets vervelends stuit. Dus het is één grote tantalus.
Harold Bloom, dat was een hele beroemde Amerikaanse criticus. Die zei een keer over John Updike. En John Updike stond er bekend omdat hij geweldig met metaforen was. Om dingen te beschrijven. En toen zei hij van, it's all description to no purpose.
Mm-hmm. En kroonluchten die niet branden.
Ja, dat is het een beetje. Je beschrijft iets heel moois, maar wat is precies de reden dat het beschreven wordt? Maar goed, dan gaan we er nu dus weer over het bezwaar tegen het wokpavioen. Terwijl wat ik net al zei, op een bepaalde manier heb ik het gevoel dat het boek ook boven onze bezwaren staat.
Ja, oh, absoluut, absoluut.
Als een wolk.
En als een paviljoen in de wolken.
Mag ik hem?
Maar Merel, zeg jij nog wat meer? Want jij was er wel echt heel enthousiast over.
Ja, ik vind het echt, ik heb ervan genoten. Ik vond het een hartstikke mooi boek. Novelle, whatever. Mm-hmm. En dat was omdat het juist zo'n andere leeservaring had dan wat ik gewend ben. En het voelde alsof ik eigenlijk naar een heel groot, ja, sorry hoor, ik ga het doen. Ik ga een huizenmetafoor gebruiken. Het voelde alsof ik naar een heel groot poppenhuis keek.
Oh. En toen liep je naar binnen.
Al die kleine kamertjes gebeurde steeds, dus in elk fragment dat je leest, gebeurde iets anders en daar werd even licht op geschenen. En dat vond ik gewoon heel erg mooi. Dat heb ik stukjes gelezen.
Mijn voorspelling is dat dit volgend jaar op de shortlist van de Libris staat.
Ja, mijn voorspelling ook. En om nog even dat te staven. Want ik ben best wel hard geweest. Maar het is natuurlijk juist omdat er zulke goede stukken in zitten. Mm-hmm. Stoor je extra aan de dingen dat je denkt, nou, dit had anders gekund. Ja, en ik weet niet eens of dat aan Regneren zelf. Misschien dat hij gewoon heel lekker schreef. En dat gewoon, ik heb het wel vaker gezegd, dat een redacteur bij de uitgeverij gewoon even de coma deed. Ik weet het niet, maar nog even een voorbeeld dat het af en toe echt wel heel erg sterk wordt. Luister mensen, buiten joeg een sneeuwbui diagonaal aan het raam voorbij. Er zat drift in de vlokken. Ze smeet zichzelf tegen de grond en bestoven de bomen in het park van één kant. De mensen op straat bogen zich voorover tegen de sneeuwbui in. Alleen de voorkant van hun mutsen en jassen kleurde wit. Het leek alsof alles en iedereen werd gehalveerd, aan één kant uitgegumd. Ja, het is af en toe dat je echt denkt van wauw, wat is dit prachtig.
Ja,
en
dat heb ik ook aangemerkt.
Af en toe extreem storend dat je denkt, ja, nu ga je te ver met je lichttransparante kinderziel en dergelijke. En weet je wat het ook is? Het heeft bij mij ook te maken met te hoge verwachtingen. Want op basis van het lam, wat ik echt fantastisch vond,
Het lam heeft namelijk wel meer personagetekening.
Ja, ja, ja.
En meer compassie.
Ja.
En er zit emotie in en ook meer humor in.
Ja, humor was
dus
er niet.
Dus het is misschien
dat,
ook...
Nee, dat is ook wel... Met, dan, als ik dan een puntje van bezwaar moet geven... dat er geen humor was. Ik vind
nee, het is allemaal ernst. Het is allemaal ernst.
Je
ernst.
Vindt lachen wel leuk. Je houdt wel van leuk. Humor.
Ja. Klopt, ja. Ik lach het liefst om mezelf. Nou, zullen we overgaan naar cijfers, blurb? Of willen jullie nog heel graag iets zeggen...
Ja, nou...
iets zeggen, gewoon in het algemeen.
Gewoon in het algemeen.
Laat ik het zo zeggen, af en toe kon ik er niet meer doorheen komen... omdat mijn verwachtingen gewoon een beetje de grond in mij waren geboord... door een paar totale missers.
Okay.
Ik denk, ik heb geen zin meer om te lezen.
Ja, nou, dat had ik niet. Maar ik denk wel dat dit zo'n boek is dat... Ja, ik zou wel zeggen, lees het gewoon.
Ja,
je hebt het echt in 2 uur uit.
Lees
het. 120 pagina's
en je doet er 2 weken over.
Ja,
ook niet erg.
Of 100 pagina's is het maar. Het is echt zoiets waar je zelf... Je moet zelf het maar kijken hoe het over je heen komt.
Ja, en het is ook grappig. Sommige recensies zijn helemaal lyrisch.
Merel is me nu al aan het uitlachen. Dit is de tweede uitzending. Dat is ongelooflijk.
Maar oké, dat doet ze los van de uitzending toch
ook. Oh ja, eigenlijk ook altijd. Ja, ze schreef me ook altijd appjes van... Die was weer belachelijk
was
vandaag.
Was jij weer sukkel?
Ja, ja, echt fuck.
Ja, ja. Ik zag je in de Albert Heijn in de rij staan. Ik dacht, oh, heb je
allemaal
weer.
Domme dingen in je mandje. Ja.
Boter.
Toe is... Ja, alleen maar boter. Alleen maar zuivel. Als je mij in de Albert Heijn tegenkomt, gewoon... Alle zuivelproducten.
Van die cheese dips.
Crème fraîche en zo. Ja, echt gewoon...
Oh.
Nee, maar lieve luisteraars...
Gewone koemelk.
Kijk, de metafoor is dood, de grap is dood.
Ja, nee, maar ik dacht...
maar ik zou het ook zeggen, lees het oordeel zelf. Ik moet even zeggen, even heads up naar onze collega bij het Zoom... die er ook een mooie podcast over hebben gemaakt. Die er ook wisselend enthousiast over zijn. Dus als je denkt, ik vertrouw jullie oordeel niet helemaal... wat onmogelijk is, kan je ook nog daar terecht... Maar ja, oordeel zelf. En een cijfer, mensen.
Oh, ik heb nog een vet leuke fun fact.
Oh, wat?
Als ik niet Merel had geheten, had ik Tessel geheten.
Oh, gelukkig maar dat je Merel heet.
Oh, ik vind het best
maar
wel
waarom,
mooi naam.
Waarom vertel je dit nu opeens?
Ja, ik moest er opeens aan denken.
Nou, weet je hoe ik had geheten als ik een jongen was geweest?
Nou?
Joost.
Echt waar?
Niet? Ja, ik zweer het je.
Oh my god.
Oh, mijn god.
Ja.
En jij?
Maartje zou ik geven. Oh. Ik vind mezelf ook wel echt een maartje.
Patrick. Ja. Van die blonde vlechtjes.
Toen mijn moeder zwanger was van mij, ze heeft me op het laatste moment heeft ze besloten dat ik Ellen zou heten als ik een meisje zou worden. Maar eerst was het Sterren. Lekker een millennial naam. Ik was toch op Tinder 20 jaar jonger zou lijken.
Alsof ik als ik Wolf had geheten.
Ja, Wolf. Ik moest een lekker
splitter.
Of
zo. Ja.
Hé, jongens, we lachen er wel omheen, maar even een cijfer.
Ja, jongens. Nou, even serieus. Nu even laten zien wat we waard zijn. Dit is waar onze lezers voor inschakelen. Voor die cijfers. Niet voor ons gelul. Kom op, Ellen, we beginnen met jou.
Op haar best is ze een dikke 9,5. En op haar zwakst is het een dikke 3. Dus het is voor mij, omdat ik gewoon toch echt meer had verwacht. En het gewoon echt stoorde, sorry. Een 7,5 geworden.
Nou, dat valt me reuze mee. Ik geef een dikke vette 9.
Wat?
Ja, jongens.
Holy smokes.
Knallen.
Voor mij denk ik, al was dit boek 20% minder meet voor en 20% meer verhaal, dan was het echt een dikke 9,5 geweest. Maar het is het niet, dus ik geef een 7.
Wow, oké. Okay.
En
hij heeft Ellen altijd...
23,5. Dus dat is een 7,8 uit mijn blote af, ik weet het ook niet. Maar dat is netjes.
7,8.
Ja. Heb ik gelijk?
7,8.
Heb je het uitgerekend?
Ja.
Oh, dan heb ik het goed.
Ja.
Kon de keutel als je
heel mag. Heel
nice. Of een 17e.
Nou,
jongens.
Jongens, wat gaan wij de volgende keer doen? Dat wordt een small talk.
Een small talk, een zomerspecial voor alle zomerliefhebbers. Om echt de zomerliefhebbers.
Over zomerboeken, vakantieboeken. Joost gaat even zelf maar plegen op de achtergrond. Wij willen jullie bedanken dat jullie hebben geluisterd. Het was weer een groot genoegen. Volgende keer hopelijk weer met onze Bob erbij. Die nu gewoon lekker onder dingetje ligt te huilen, te kreunen, gelukkig te zijn. Setting Sunset te kijken. Ja. Ik weet niet, maakt uit als hij maar gelukkig is en eet. Merel, dank je wel.
Ja, graag gedaan jongens. Jullie ook bedankt.
Heel leuk.
Mocht je als luisteraar nou nog vragen hebben of opmerkingen, dan kun je die mailen naar boekenfm@datmag.nl.
Yes.
Of als je denkt, ik heb een boek geschreven en ik wil heel graag dat jullie hem in de volgende podcast gaan bespreken.
En mijn naam goed uitspreken.
Dan kun je dat ook doen.
Ja, okay. Of als je gewoon wil mailen, meer Merel.
Ja, en dan, vet leuk.
En dan wat helemaal leuk zijn als je, zoals je dat doet, Merel. Snap je? Dat we hem dan op die manier meer, dat snap je?
Ja, rustig aan tegen.
Snap je hem?
Dankjewel voor het luisteren, jongens. Bedankt. Mooie weken.
Doei.